zou ik willen zeggen dat dit beleid in 2013 al in beton gegoten is. Wat betreft het assortiment hoeft de Raad zich daar wat mij betreft niet mee te bemoeien. Als het past binnen de bestemming die het heeft, detailhandel, tuincentrum, is het wat mij prima. Ten aanzien van meneer Huisman, een petitie is geen burgerberaad. De enquête waar meneer Huisman het over heeft, waar ik afgelopen donderdag vol trots aangaf dat er ontzettend veel reacties op waren, dat had niet een aard van wil u wel of geen burgemeester. Deze petitie brengt aan het licht dat er mensen zijn, heel veel mensen, die willen dat Tesselzoel gelegaliseerd wordt. Dat is een andere vraagstelling dan ten tijde van de profielschetsen voor de nieuwe burgemeester. Luisteren naar de burgers is iets wat voor ieder raadslid zeer belangrijk is. Meneer Huisman refereerde al dat hij zich niet in een isolement voelt. Daar bedoelt hij ook mee dat hij naar de burgers luistert. Dat is voor ons niet anders. Ik weet niet meer wie het vroeg, maar ik kan aangeven dat ik, voor zover ik weet, nog nooit in de spiegel van de heer Kieft gekeken heb. En ten aanzien van... dat was hem, geloof ik. Dank u wel.
De volgende is meneer Kooijman.
Ja, dank u wel. Ik wilde even reageren op de bewoordingen van mevrouw Dros over de petitie. Want dat vind ik dan eigenlijk wel weer jammer dat u de mensen die echt binnen 24 uur niet 158, maar 1170 stemmen hebben opgehaald, waarvan een deel anoniem is. Ik heb ook anoniem, heb ik dus de petitie ondertekend. En het is zeer zorgvuldig gegaan, want je krijgt daarna nog een mail of je wil bevestigen of jij dat wel bent. Dus het zijn echt allemaal individuele mensen die die petitie hebben ondertekend. En u doet net of alleen een Tesla telt, maar een toerist niet. Een toerist bezoekt ook die dierentuin. Die komt daar ook, dus die heeft ook natuurlijk, vind het prachtig. En als petitie door ook toeristen worden ondertekend, is dat toch prima. Het geeft alleen maar aan dat er heel veel draagvlak is voor Tesselzoo. En ik wil niet de indieners van de petitie afbranden, maar ik wil ze complimenteren voor het fantastisch werk wat ze hebben gehad en toch nog een moment hebben gekozen om hier dit aan het begin van de vergadering aan de burgemeester overhandigen. Ik denk dat ik daar een beetje iets meer positiever ben dan u.
Aan de overhandigd zijn aan de voorzitter van de raad in de rol. In die rol is dat gebeurd. Ik kom zo bij u. Eerst meneer Huisman.
Nou, ik ben eigenlijk, voordat wat mij betreft naar een slot gaan, eigenlijk heel benieuwd. Mevrouw van der Wetering heeft een vraag gesteld aan de coalitiepartijen. En ik ben heel benieuwd of zij misschien een inzegging kunnen doen.
Mevrouw van der Werf was de volgende. Dan kom ik bij mevrouw Dros en bij mevrouw Visser. Mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ja, mevrouw van der Wetering had het over het gedrag van Tessels Belang. Nou, wij vonden het heel belangrijk om alle punten van alle kanten te horen. Dus vandaar ook dat wij bij de schrijfsessie van de amendement hebben gezeten. We willen gewoon alles horen wat mogelijk was en daarop onze besluiten te vormen. En wij kennen ook de behoeften van Tesselzoo, maar daar horen wel gewoon spelregels bij.
Mevrouw Dros was dan als eerst en dan mevrouw Visser.
Dank u, voorzitter. Ik wilde eerst even reageren op de heer Kooijman. Ik zei niet dat we alle stemmen geteld hadden, maar dat we van de 158 stemmen die we geteld hadden, dat waren gewoon een aantal pagina's. En wij zijn niet degene geweest die het woord burgerberaad in de mond nam, maar dat meneer Huisman die het ook over de petitie had. En een burgerberaad doen we toch echt met de inwoners van Texel en niet met overkanters of anonieme mensen. Dat even over dat punt. En verder is het inderdaad prachtig dat een petitie zo snel met zoveel stemmen tot stand is gekomen. En dan vroeg de heer Huisman iets aan ons, maar ik verstond niet het woord wat hij aan ons vroeg. Dus misschien wilt hij dat nog eens een keer herhalen.
Nou, mevrouw van der Wetering heeft voor een schorsing een vraag gesteld aan de coalitiepartijen. En de vraag was om de motie die jullie hebben voorbereid om die 8 weken aan te houden en mee te gaan met het amendement zoals de andere partijen die hebben ingediend. En ik ben heel benieuwd naar jullie reactie.
Mevrouw Dons, daar nog even op en dan kom ik bij mevrouw Visser.
Ik kan u zeggen dat wij niet meegaan in het amendement en dat we de motie niet aanhouden.
Mevrouw Visser.
Ik zie geen heil in het aanhouden van de motie, omdat het amendement eerst in stemming wordt gebracht. Als het amendement wordt aangenomen, dan heeft Tessel Zoo op dat moment niets aan 2 jaar extra tijd om terug te gaan naar een andere. Of naar de huidig toegestane bestemming. Dus voor de stemming over het amendement, vraag of de motie aangehouden wordt, is niet zinvol, omdat de motie juist de escape is, in onze ogen, voor de ondernemers, op het moment dat het amendement het niet haalt in de stemming.
Ik zat te denken, was dan mevrouw Van de Wetering daar te volgen. U bent.
Even richting mevrouw Visser. Uw beredenering is een beetje vreemde. Als u de motie namelijk aanhoudt voor 8 weken en het amendement steunt, krijgen de ondernemers 8 weken om de papieren in orde te brengen. Lukt dat binnen die 8 weken niet, dient u uw motie in en dat is dan plan B, waardoor die 2 jaar gaan lopen om die transitie naar het bestaan. Dus dan is nog steeds uw motie niet verloren. Begrijpt u wat ik bedoel?
Mevrouw Visser.
Dat zou kloppen, maar nu verbindt u er de consequentie of de voorwaarde aan dat we eerst moeten instemmen met het amendement. En dat deed u net niet.
Dan ben ik misschien niet helder geweest.
Rondkijkend over de motie. Voldoende discussie over gevoerd. Meneer Huisman nog. Ik geef ook de ruimte, dames en heren. Het is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Dus er mag ook wel een goede politieke discussie over plaatsvinden. Meneer Huisman.
Nou, ik zou eigenlijk niet zozeer meer een vraag willen stellen, maar eigenlijk tot afronding willen komen. Dus als mevrouw Van de Wetering nog een aanvullende vraag heeft, dan gun ik haar graag die gelegenheid.
Mevrouw Van de Wetering.
Ja, maar ik heb geen vraag. Ik heb nog wel een opmerking naar Tessels Belang. En die wil ik toch maken. En ik ben normaal gesproken misschien niet zo scherp, maar dat doe ik nu wel. We hebben met elkaar een schrijfsessie afgesproken met degene die tijdens de commissie positief reageerde op Tessels Zoo in de benen te houden. Dat was niet een openbare sessie van kom even luisteren naar alle in en outs. De sessie is met elkaar afgesproken om het amendement op papier te zetten met ondersteuning van ambtenaren en juristen.
Nee. Interruptie, ja.
Het spijt me, mevrouw Van der Wetering. Zit een slecht luisteren.
Bewoogt u betoog?
Nee, dat geloof ik niet. Want u heeft een aantal keren vanavond aangegeven dat u niet een bepaalde verwachting had gewekt. Nou, bij mij en bij meerdere mensen heeft Tessels Belang dat wel gedaan.
Ik kijk rond. Hier zwaai je nog.
De uitnodiging was om koffie te komen drinken.
Hé, wat flauw. Dat weten we allemaal die hier vaker zijn, dat met elkaar het verwoorden op papier van iets.
Dames en heren, ja. Ik ga ook even als voorzitter ingrijpen en kijken. Hebben we een goede discussie gehad over het amendement en hebben we een goede discussie gehad over de motie? Heeft iedereen zijn punten kunnen maken? En hebben je ook elkaar kunnen proberen te overtuigen van de argumenten die erbij horen? Meneer Rutte.
Nou, ik wil toch even reageren op meneer Staillé, die het heeft over koffie drinken. De VVD nodigde uit om het over een amendement te gaan hebben. En ik heb geantwoord dat ik graag een kopje koffie kwam drinken. Dus dat kwam bij mij vandaan, niet bij de VVD. Daar lag een hele heldere uitnodiging.
Dames en heren, voor mij is het goed dat de samenleving weet dat u ook achter de schermen flink overleg voert ter voorbereiding op zo'n avond. Maar ik denk dat het punt van de kop koffie al voldoende gemaakt is op dit moment. Ja? Het amendement en de motie liggen voor. Het stuk zelf, wat het college aan u heeft voorgelegd, kan ook nog bediscussieerd en besproken worden. En ik geef daar even de gelegenheid en de ruimte voor. Meneer Huisman.
Ja, ik hoef geen discussie meer te voeren, want dan is het een herhaling van zetten. Maar wat ik wel wil doen, is toch een beroep op alle raadsleden hier aanwezig. Want ik begrijp hoe coalitie- en partijdiscipline werken. En ik kan me ook voorstellen dat u wel eens een stem uitbrengt op iets waar u persoonlijk helemaal niet op tegen bent. En als u de coalitiemotie in meerderheid aanneemt, dan stemt u voor een uitsterfregeling op termijn. 2 jaar is 100 weken. Tesselzoo heeft zo'n 300 dieren. Dat betekent dat 3 dieren per week Texel moeten verlaten en misschien wel naar het land van herkomst moeten worden gestuurd. Nou, we kennen in Nederland de kinderpardonregeling. En ik stel voor dat wij als eerste gemeente in Nederland met de generaal dierenpardon komen voor dit uitzonderingsgeval. Ieder dier van Tesselzoo krijgt de Tesselse verblijfsvergunning. En wat mij betreft, die wil ik wel sponsoren. Een herinnering aan deze historische stemming door een bord bij de ingang van Tesselzoo te plaatsen dat verwijst naar deze vergadering, waarbij het dierenpardon wordt toegekend door de gemeenteraad van Texel aan de dieren van Tesselzoo. Ik zou zeggen, mederaadsleden, geef de dieren een stem en steun het amendement. En ik wil ook alvast verzoeken aan de voorzitter om zo dadelijk tot een hoofdelijke stemming over te gaan. Dank u wel.
Dat laatste is in ieder geval genoteerd. Dat betekent dat ik zo meteen bij meneer Ran ga beginnen. En dan vraag ik ook even aan de G4 om dan de voorbereiding daarvoor te treffen, ook technisch. Een hoofdelijke stemming. Dat gaan we zo meteen, maar dat gaan we regelen. Meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Ja, ik was meteen getriggerd dat dit een VVD-verhaal is. Maar het gaat gewoon omdat we de afspraken die we hebben gemaakt willen vasthouden. En alle gekheid op een stokje, dat is van belang. En dat is duidelijk naar de burger en dat moeten we doen.
Mevrouw van der Wetering.
Dan nog een laatste opmerking. We hebben ook als gemeente de wettelijke plicht bij handhavingszaken om de mogelijkheden tot legalisering te onderzoeken. Wij verzoeken alleen maar om 8 weken om te kijken of we aan deze mogelijkheden kunnen voldoen. Wilt u dat alstublieft meenemen in uw overwegingen?
Ik wou toch bijna tot stemming overgaan, meneer Kooijman.
Ik wil de woorden van mevrouw Van der Wetering ondersteunen. Deze procedure is vanaf 2017. We zitten in 2023. Het gaat om 8 weken. Dus wat zijn die 8 weken nu nog om deze mensen nog een kans te geven? En dan kunt u alsnog beslissen, we doen het wel of we doen het niet.
Dames en heren, dan gaan we dan toch naar de beraadslaging over op de stemming. En de griffier en ik hebben de vergadering voorbereid. En het is ook al eventjes gememoreerd door een aantal raadsleden. We beginnen bij het amendement. Het amendement wat is ingediend, wat heet Texel zo blijft onder voorwaarden, waarbij in het amendement heldere voorwaarden zijn aangegeven. Als dat amendement wordt aangenomen, gaan we nog een keer over het raadsvoorstel stemmen. Maar ook als het amendement niet zou worden aangenomen, gaan we over het raadsvoorstel nog stemmen. Dus we hebben 2 keer een stemming over het voorstel. Daarna de motie. Het is natuurlijk wel zo dat ik even de indieners zal aankijken bij de motie, dat als het amendement zou worden aangenomen, dat ik dan indringend aankijk of de motie dan nog handig en relevant is. Want dat lijkt volgens mij een beetje. Normaal gesproken zou ik zeggen als voorzitter, zou je dan komen te vervallen als het amendement wordt aangenomen. Ja? Is dat voor iedereen helder? Dat betekent dat ik 3 keer dus een hoofdelijke stemming ga organiseren. Dat is ook een verzoek, meneer Huisman. Dan begin ik met de hoofdelijke stemming.
Er zijn al een aantal mensen die gestemd.
Dat kan niet. Ja, dat kan wel, maar dat kan niet. Voor de mensen thuis, de raadsleden gaan nu één voor één stemmen. Dat doen we normaal niet, maar dat is omdat het een verzoek door de heer Huisman gedaan is. Alvorens ik overga tot die hoofdelijke stemming, is er iemand die een stemverklaring wil afgeven? Nee. Meneer Ram, dan begin ik bij u. Het amendement. Texel zo blijft onder voorwaarden. Bent u daar voor of tegen? Dit moet. Ik schors de vergadering. Ik doe het even op papier, want technisch gaat het niet. De idee namelijk van
van stemmen is dat u pas gaandeweg ook weet wie er voor of tegen gestemd hebben. Dat is, daarom is het erom onverzocht. Dus het kan niet zo zijn van tevoren duidelijk is dat de mensen stemmen uitgebracht hebben. Schrivier, ik ben er even streng over. Meneer Han, het amendement, bent u voor of tegen?
Voor.
Mevrouw van de Wetering, bent u voor of tegen?
Voor.
De heer Soyer, bent u voor of tegen?
Tegen.
De heer Kooijman, bent u voor of tegen?
Voor.
De heer Oosterhof, bent u voor of tegen?
Tegen.
Meneer Hogerijden, bent u voor of tegen?
Tegen.
Mevrouw Dros, bent u voor of tegen?
Tegen.
Mevrouw van der Werf, bent u voor of tegen?
Tegen.
De rivier wijst mij erop dat ik te hoog tempo maak, dus ik ga even wat rustiger. Meneer Berger, voor of tegen?
Tegen.
Meneer Rutten, voor of tegen?
Voor.
Mevrouw Visser-Veldkamp, voor of tegen?
Tegen.
Mevrouw Koot, voor of tegen?
Tegen.
Meneer Huisman, voor of tegen?
Zal u niet verbazen, voor.
En tot slot meneer Lely, voor of tegen?
Tegen.
Dan heb ik het kort bijgehouden. Maar dat betekent dat de fractie van de VVD, de fractie van Hart voor Texel, de fractie van het CDA en de fractie van D66, dat is tezamen 5 zetels G4, het amendement hebben voorgestemd. En dat betekent dat als we dan rekening houden met 14 raadsleden, dat er 9 raadsleden het amendement tegengestemd hebben. En daarmee is het amendement niet aangenomen. Dan is het collegevoorstel daar en dat gaat ook weer hoofdelijk. En er ging kennelijk wat mis dat u toch ja of nee alvast indrukte. Ja, dat was niet wat ik aan u gevraagd had. En nu moet u ook echt niet doen bij een hoofdelijke stemming. Want dan gaan er wat dingen dus mis. We gaan het op deze manier vervolgen. Omdat ik echt geen discussie wil hebben over de hoofdelijke stemming. En dan het toch niet helemaal uitvoeren. Want dat kan ook weer gevoelig liggen. Meneer Ram. Het collegevoorstel, en dat betekent om geen medewerking te verlenen aan de legalisatie van Texel Zoo. Nee, ik ben aan het stemmen, meneer Hogerijden.
Dat weet ik, maar u zou nog wat uitleggen.
Na even goed kunnen afkunnen van het amendement, wat de gevolgen van de motie zijn.
Nee, maar die komt nog. Dat heb ik zo helemaal niet verteld, meneer Hogerijden. Sorry dat ik het zeg, ik ga door met stemming. Nou. Meneer Ram, bent u voor of tegen het voorstel van het college om de Texel Zoo dan niet te legaliseren?
Tegen.
Mevrouw van de Wetering, bent u voor of tegen?
Tegen.
Meneer Soyer?
Voor.
Meneer Kooijman?
Tegen.
Meneer Oosterhof?
Voor.
Meneer Hogerijden? Voor. Mevrouw Dros?
Voor.
Mevrouw van der Werf?
Voor.
De heer Berger.
Voor.
De heer Rutten.
Tegen.
Mevrouw Visser.
Voor.
Mevrouw Koot.
Voor.
Meneer Huisman.
Tegen.
En tot slot meneer Lely.
Voor.
Volgens mij is dat ook weer een uitslag van 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen voor het besluit van het college. En dat betekent dat de motie wel overeind blijft en dan luidt de motie. Nu we weten dat er een meerderheid van de raad aangeeft dat Texel Zoo niet gelegaliseerd wordt, geven we dan het bedrijf een termijn van 2 jaar om aan de bestemming te gaan voldoen. Dat is dan de motie die ook voor ligt. Wie daar een stemverklaring over? Meneer Han.
Dank u wel, voorzitter. Ondanks dat het misschien sympathiek bedoeld is, is dit niet hetgeen waar de eigenaren van het bedrijf op zitten te wachten. Dus ondanks dat het ze wat extra ruimte geeft, ze staan er niet achter. Dus dat is voor mij de reden om tegen deze motie te stemmen.
Andere stemverklaring, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, hoewel het sympathiek klinkt om deze mensen extra tijd te geven, ga ik dit niet steunen, omdat dit niet is de kant die we op willen.
Mevrouw van de Wetering, sluit ik daarbij aan, G4. En dan meneer Soyer.
Wij willen de ondernemers ruimte geven om in een aantal jaren te werken aan een manier waarop het wel mag. Maar daar hoeven ze natuurlijk geen gebruik van te maken.
Ga ik nu over op de stemming. Dus weer een hoofdelijke stemming, omdat erom verzocht is. Meneer Ran, bent u voor of tegen de motie om het bedrijf 2 jaar de kans te geven om aan de bestemming te voldoen?
Tegen.
Mevrouw van de Wetering.
Tegen.
Meneer Soyer.
Voor.
De heer Kooijman.
Tegen.
Meneer Oosterhof.
Voor.
Meneer Hoogerijden.
Voor.
Mevrouw Dros.
Voor.
Mevrouw van der Werf.
Voor.
De heer Berger.
Voor.
De heer Rutte.
Tegen.
Mevrouw Visser.
Voor.
Mevrouw Koot.
Voor.
De heer Huisman.
Tegen.
En de heer Lely.
Voor.
G4, trek ik dan de juiste conclusie dat ook deze met 9 tegen 5 is. Dat betekent de motie met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen. Dames en heren, dan is dit het agendapunt 5 en die is daarmee afgerond. Stel ik voor dat we naar agendapunt 6 gaan. Misschien dat we de tribune even de gelegenheid geven om te verlaten als ze dat zouden willen. Ja, ik schors even voor 5 minuten, zodat we dat rustig even kan.
Dit is Radio Texel. Non-stop.
Soothe me and so sweet.
Dit is Radio Texel. Non-stop.
Alleen meneer Berger heeft er niet.
En meneer Berger? Mevrouw Dros? Mevrouw Dros? We gaan door met het extra spoedraadsvoorstel, de brug van de Kogelstrand. En daar is ook een motie over ingediend. Verschillende keren, ook in de laatste raadscommissie, is er gesproken, ingesproken en geïnformeerd over de brug van het Kogelstrand. En tijdens deze commissie is ook toegezegd dat er een spoedraadsvoorstel komt en dat ligt nu ook bij u voor. Hierbij treft u ook deze, het raadsvoorstel aan. Er is een motie bekend en dat is wel goed gebruik om bij die motie te beginnen. Hart voor Texel of VVD, wie van de twee? Meneer Kooijman.
Dank u wel. De motie is misschien bij de luisteraar nog niet zo bekend, dus vandaar dat ik hem nog niet integraal ga voorlezen, maar toch in ieder geval een samenvatting ga doen. Want wij vinden dat de veiligheid van de toegang van en naar het strandslag paal 20 optimaal moet zijn. En dat vindt iedereen natuurlijk. Maar naar onze mening is dat nu niet het geval. Want door het ontbreken van een brug moet al het verkeer...
Opnieuw.
Ja. Dan moeten alle verkeer, dus inclusief bevoorradingsverkeer, richting het strand over dezelfde noodweg. En dat vinden wij eigenlijk niet verantwoord en vinden dat een tijdelijke noodbrug voor voetgangers en fietsers daar aangelegd moet worden. Ik heb de situatie zelf ook een aantal keren bekeken daar. Met vrachtwagens die van en naar het strand gaan, bevoorradingsverkeer. En ook wandelaars die op gladde platen daar wandelen tussen dat verkeer door. Het strand van paal 20 is momenteel ook zeer slecht
bereikbaar. Raadslid van het CDA, excuus. Meneer Kooijman is met een betoog bezig. Dat moet u niet doen zo. Meneer Kooijman.
Het strand van paal 20 is dan daar ook zeer slecht bereikbaar. En ook tijdens de commissievergadering hebben een aantal exploitanten hier ook op ingesproken. Dat het echt, voor hun zijn die zomermaanden heel belangrijk om inkomsten te vergaren en... Ik zal het wat korter houden, want misschien omdat ik zo lang verstopt ben dat die dan steeds uitgaat. Maar goed, de situatie is nu verre van optimaal. Wij willen de definitieve brug niet cancelen. De voorbereiding moet daar zeker voor zijn. Maar wij denken, want de portefeuillehouders zijn van... Voor het seizoen gaan we die realiseren. Maar in de raadsinformatiebrief hebben we al gezien dat het niet voor het seizoen is, maar midden in het seizoen, in de week van 10 juli. Dat moet zeker doorgaan, maar we verwachten dat die ook in 10 juli daar niet zal zijn. Want je moet aanvragen doen, stikstof, alles moet daar aangevraagd worden. Dus wij denken voor de time being om daar in ieder geval een soort noodbrug voor wandelaars en fietsers aan te leggen. Zodat het daar voor deze mensen in ieder geval een stuk veiliger wordt. En dan heeft het college ook ruim de tijd, mocht die periode van 10 juli niet te halen zijn, ruim de tijd om goede voorbereiding te doen, zodat daar ook een goede definitieve oplossing komt. Dus het is hier een motie voor een noodbrug bij Kogelstrand.
Willen de mede ook wat aangeven?
Dank u wel, voorzitter. Meneer Kooijman heeft al heel veel gezegd over wat er in de motie staat. Dat kan ik van harte onderschrijven. In het stuk wordt aangegeven dat het voorstel is om nu tijdelijke evenemententrappen te plaatsen voor voetgangers en fietsers. Ik weet niet of de opstellers van dit stuk de trappen die geplaatst zijn inmiddels gezien hebben. Het is ons zeer onduidelijk hoe je daar met een fiets op en af kunt gaan. Ik denk dat het voor de Texelse BMX'er wel een hele mooie uitdaging is. Maar meneer Kooijman heeft het verhaal goed toegelicht. Ik heb zometeen nog wel een aantal vragen over het stuk zelf. Het gaat een beetje door elkaar lopen, dat is niet te voorkomen. Wilt u dat ik daar even mee wacht tot de motie behandeld is? Of zal ik dat nu alvast doen?
Dat is aan u. We komen zo meteen, zal ik zeker nog even apart ook het stuk in bespreking geven. Het is even aan u.
Nou, ik denk, voorzitter, dat de antwoorden op de vragen ook wel betrekking hebben op deze motie. Dus vandaar dat ik dat op dit moment graag zou willen doen. Want de vorige keer dat een onderwerp met spoed op de agenda van de Raad is gekomen, dat is ons niet zo heel goed bevallen. Daarom hebben wij nog een paar vragen. In het stuk wordt namelijk geschreven, daarbij is het streven om de kosten met camping Koger Strand te delen. En daar zouden wij graag een toelichting voor op willen van het college. Want u bent al een tijd met elkaar in gesprek. En hoe kijkt de eigenaar van die camping hiernaar? Want het gaat over een substantieel bedrag. Er staat, voor het plaatsen van een nieuwe brug en het realiseren van tijdelijke maatregelen vragen wij u om een krediet beschikbaar te stellen. Onze vraag is, klopt het dat het gevraagde krediet van €600.000 voldoende is voor de tijdelijke maatregelen, dus de aangebrachte trappen en aanverwante kosten en de aanleg van de nieuwe brug? En als het antwoord daar ja op is, is onze vraag, is het wel toegestaan om incidentele kosten op te nemen in kapitaalslasten die we de komende 30 jaar nog blijven betalen? Of zou dat eigenlijk niet eenmalig gedekt moeten worden? Waarom worden de kosten voor de tijdelijke maatregelen verstopt in de totaalsom? Het zou wat ons betreft een stuk transparanter zijn om de kosten voor de brug en de kosten voor de tijdelijke maatregelen los van elkaar in rekening te brengen. De aanlegkosten die zijn gebaseerd op een raming van de betrokken aannemer. En waarom is er sprake van een raming? Ligt er niet een offerte bijvoorbeeld? En bij dergelijke investeringen is het vanwege het aanbestedingsbeleid van deze gemeente gebruikelijk om een uitgebreid selectietraject te volgen. Is dat hier ook gebeurd? En zo nee, waarom niet? En waarom is daarvan afgeweken? En waarom wordt dat niet gemotiveerd in dat stuk, in het voorliggende stuk? En als laatste zijn we heel erg benieuwd. Meneer Kooijman gaf al aan dat week 28 in juli is. Dat is hoogseizoen. Wat gebeurt er als blijkt dat week 28 niet haalbaar is? Dan komen we echt midden in het hoogseizoen. Dat is een moment dat we zeker niet willen dat daar zwaar materieel rijdt tussen alle toeristen die op de camping verblijven en alle mensen die zich daar bevinden om op weg naar het strand of een van de hotels of strandpaviljoens te gaan. Maar ja, wat als blijkt dat het 2 weken uit gaat lopen? Daar hebben wij graag een antwoord op. Dank u.
Dank voor de vragen over de motie. Mevrouw Van de Wetering.
Ik heb even een vraag aan de heer Ran, want ik begrijp zijn vraag niet helemaal. Of ik heb het gewoon verkeerd begrepen, dat kan natuurlijk ook, maar daarom even mijn verduidelijkingsvraag aan hem. U heeft het over de kapitaallasten. Waarom die incidenteel worden? Nee, want dan heb ik hem niet goed begrepen. Komt later nog een keer.
De heer Rande gaf aan dat een deel van de maatregelen van tijdelijk aard zijn en een deel permanente investeringen zijn. Dan mag je die allebei wel scharen onder de kapitaalslasten. Dat was eigenlijk zijn vraag. Ja? Dat was het. Anderen? Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Het college heeft heel snel een voorstel ingediend voor een brug. En is ook heel ambitieus om in week 28...
Dit is Radio Texel. Non-stop. Sometimes in life you feel the fight is over. Over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it.
shall become tethered. It's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been.
Wisser en mevrouw
Koot. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het fijn om van de heer Kooijman te horen dat hij zich realiseert dat veiligheid voor ons allen van het grootste belang is. Ik ben het met mevrouw Van der Werven eens dat ambtenaren die zich met deze noodbrug zouden gaan bemoeien, dat die tijd kwijt zijn aan het overleg met de ondernemers. Dan, als ik meneer Ran begrijp, drie offertes moeten gaan opvragen. De duur van tijdelijkheid van in dit geval een tijdelijke brug, die duur is per situatie afhankelijk. En in dit geval schat ik in dat ik de duur, namelijk ik geef dan het college zeker 2-3 weken de tijd om alle zaken voor de tijdelijke brug te gaan regelen. En dan ten opzichte van de opleverdatum van de permanente brug, ik vind die duur te kort van die tijdelijkheid om een investering waar ik van verwacht dat die noodbrug met zich mee gaat brengen, te verantwoorden. Want ik heb wel begrepen dat deze noodbrug voor rollend materiaal, en dan bedoel ik auto's en vrachtwagens, geschikt gaat zijn, omdat daar met deze noodbrug dat probleem van hulpdiensten en toeleveranciers opgelost moet gaan worden. We hebben gezien wat de kosten waren voor een tijdelijke loopbrug, waarbij de opmerking van het college is dat die kosten niet juist waren, omdat de tijdelijke noodbrug te kort, niet breed genoeg, te laag en weet ik niet wat zou zijn. Dan ga ik ervan uit dat deze noodbrug waar vrachtauto's overheen kunnen voor een te korte, naar mijn oogpunt, periode, dat die kosten niet verantwoord zijn.
Volgens mij was de volgende mevrouw Van der Wetering en dan meneer Oosterhoff. Oh, mevrouw Koot, excuus, mevrouw Koot.
Voorzitter, allereerst een reactie op de motie van Hart voor Texel. Dat is een goede motie. Ik denk dat we hier gewoon niet onderuit kunnen. Die noodbrug is gewoon een noodzaak. Die is nodig voor de veiligheid en die is nodig voor de ondernemers die erachter zitten en zo goed mogelijk bereikbaar proberen te zijn voor de mensen uit de Koog en de omgeving. Ik denk dat we daar eigenlijk helemaal niet lang over na hoeven te denken. Een ander punt is het plan van de gemeente om met gezwinde spoed zo snel mogelijk een definitieve brug daar te gaan neerleggen. Hartstikke mooi. Natuurlijk prima. Maar waar ik een beetje bang voor ben, is dat er hier sprake is van wensdenken. Wensdenken dat in week 28, dan zitten we al in juli, dat het dan gerealiseerd is. Dat zou echt super, super, super mooi zijn, want het is heel erg belangrijk, nogmaals, voor iedereen daar. Maar als dat wensdenken echt wensdenken blijkt te zijn, dan worden de problemen op die plek in het hoogseizoen eigenlijk alleen nog maar groter voor iedereen. Dus misschien, ik vraag me af of een stukje realiteit hier beter op zijn plek is. Leg de noodbrug neer dat de ondernemers nu geholpen zijn voor de wandelaars en de fietsers, voor de veiligheid. En schuif die definitieve brug, hoe vervelend ook, op na het hoogseizoen. Dat is mijn overweging. Ik ben geen expert, maar ik vraag me af of we op deze manier ons niet alleen maar nog meer in de problemen gaan werken als je daar een bouw hebt liggen, echt precies zoals meneer Kooijman aangaf, midden in het hoogseizoen. Die overweging heb ik nog, of die vraag heb ik nog aan het college.
Dat was eerst meneer Oosterhoff.
Dank u wel, voorzitter. Vraag aan de indieners en misschien ook wel aan het college. Ik ben zelf ook al van de praktische oplossing, dus ja, het zou misschien kunnen. Maar heeft u het kampeerterrein en HNK en andere grondeigenaren al gevraagd als dit überhaupt mogelijk is om zomaar een noodbrug te leggen? Ik zou zeggen, ja, het kan. Maar is die toestemming er en kan dat zomaar?
Dank u wel. Dan heb ik nog mevrouw Van der Wetering.
Ik zo lief, netjes, mevrouw Koot. Goed. Nee, ik heb een vraag aan het college. Welke garantie hebben we dat de brug inderdaad geplaatst wordt op de afgesproken datum? En ten tweede, ik heb de wethouder een mail gestuurd. En die heb ik al naar de commissie, naar hem gestuurd. En dat is een pracht van een stormbestendige evenementenbrug die ze echt gewoon binnen een poep en een scheet hebben staan. En deze is tot windkracht 11, stormbestendig. Dus ik vraag me af, waarom is het niet mogelijk als het voor een evenement echt binnen een week opgebouwd kan worden? Waarom zouden we dat dan niet, en die zijn niet duur, want ik heb ook de prijs uitgezocht, waarom zouden we dat hier dan niet kunnen? En die kun je letterlijk in elke lengte. Dus ik snap het niet. Ik wil graag van de wethouder iets meer uitleg. En kijk even naar uw mail dan.
Volgens mevrouw Visser.
Ja, ik had nog een vraag aan de indieners. Ik heb het idee dat er verwarring is over deze noodbrug. Gaat het nu om een noodbrug die voldoet aan de veiligheid, waarmee veiligheidsdiensten zoals de KNRM, de brandweer en de ambulance op het strand kunnen komen? Dus waar auto's en vrachtwagens die de toelevering voor hun rekening nemen overheen kunnen? Of gaat de noodbrug over wandelaars en fietsers?
Meneer Han.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat staat er letterlijk in. Dat antwoord op het laatste is ja. En ik ben mevrouw Visser nog een antwoord verschuldigd. Zij had het over de aanbesteding namelijk. Drie partijen vragen om een offerte. Dat is niet wat ik gezegd heb. Ik denk dat u me verkeerd begrepen heeft. Een tijdelijke noodbrug is een brug die wordt van steigerachtig materiaal gemaakt en geplaatst. Vele malen goedkoper dan de definitieve brug die daar gaat komen. Dus die aanbesteding die kan gewoon enkelvoudig onderhands. En daarbij vroeg ze ook nog, of gaf ze aan dat de periode waarvoor deze brug geplaatst gaat worden wel heel erg kort is, dus dat die investering daarvoor te groot is. Maar wat wij als VVD ook denken is, op het moment dat die week 28 niet gehaald gaat worden, dan ligt er in ieder geval voor de rest van de zomer een alternatief.
Mevrouw Van der Werf had de hand, dacht ik. Meneer Kooijman.
Ja, er waren een aantal vragen gesteld, maar gelukkig mevrouw Van der Wetering en de heer Dan, die hebben al een deel van de vragen beantwoord. En waar het hier om gaat is inderdaad dat wij, dat wil ik nog wel duidelijk vooropstellen, dat wij geen vertraging willen voor de definitieve brug. Maar wij verwachten niet dat die in juli daar gewoon gerealiseerd gaat worden. Dat is ook doemdenken gezien alle onderzoeken. En we zitten in een Natura 2000 gebied en stikstof en alles moet nog aangehaald worden. En dan heb ik het nog niet over de machines die daar gewoon elektrisch moeten zijn, nou, die hebben we op Texel niet. Dus dat moet allemaal van de overkant gehaald worden om dat allemaal te plaatsen. En de noodbrug, ja, daar is geen berekening voor stikstof nodig. Die is binnen 1 of 2 dagen gesteld. En wij roepen alleen het college op om samen met die ondernemers, want die hebben daar al heel veel werk en tijd en energie in gestoken, om te kijken naar de mogelijkheden om die voor die noodbrug te verkennen. Zodat het ook gezamenlijk wordt opgepakt. En niet alleen de gemeente, maar een gezamenlijk plan. En de resultaten hier even terug te koppelen. En kijk, ik hoor wat geroezemoes op de tribune, voorzitter. Vind ik een beetje
inderdaad
lastig.
Graag wat rust op de tribune. Ja, de heer Kooijman gaat u verder.
Dus dat is eigenlijk wat hier voor staat. Maar wij willen echt geen vertraging voor de definitieve brug. En een gesprek op een namiddag met de ondernemers, nou, dat hoeft toch niet zoveel tijd te kosten.
Portefeuille houden. Er zijn verschillende vragen aan het college gesteld. Aan u.
Ik heb ze gehoord, inderdaad. Ten eerste, alle bruggen die we aan moeten leggen, een stikstofverhaal aan. En ook de brug die wij gaan leggen, inderdaad, het wordt krap tijd. Ook de noodbrug gaat niet versneld, meneer Kooijman. Niet 1, 2 dagen, leg je zomaar niet neer. En een noodbrug voor fietsers hebben we uit te rekenen. En niet wij, ook de Krim, want die doet net zo hard mee. Want die hebben alleen maar problemen mee, hoef ik u niet te vertellen. Het Kogelstrand eigenlijk, niet de Krim. Dat al die mensen over zijn terrein gaan. En we komen tot de conclusie dat we over de ton heen gaan voor een noodbrug. Dat is de conclusie dat we hebben besloten geen noodbrug, de trappen neer te leggen. En in overleg met alle betrokkenen, zowel meneer Groothuis van Kogenstrand, zit hier elke week met gemeente om de tafel. Hij heeft weer gesprek met de mensen van het strand. Ook daar zitten wij aankomende week weer mee aan tafel met de strandexploitanten. En we kiezen er nog steeds voor om deze brug aan te leggen in de periode van week 26-28. En ik ga niet zeggen dat we 100%, want dan geeft u een terecht antwoord, maar ik ga zeker voor 90% dat we het voor elkaar gaan krijgen. 90-95%. En ook het stikstofverhaal, om ook desnoods naar Haarlem te gaan om te kijken of we het versneld kunnen afgeven. We hebben wel al toestemming van de betreffende grondeigenaren. Dat is wel Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Dat zijn de mensen die een stukje grond eronder hebben. Daar hebben we toestemming voor. En inderdaad, de kosten wat u net haalde van die trap, die hebben we inderdaad verweven in die 6 ton die u net zegt. Nou, dat is inderdaad ook een vraag overgesteld door uw buurman. Volgens mij is daar een antwoord op gegeven, dacht ik. Maar goed, ik weet het niet zeker. Maar er was een vraag over, heb ik gezien. Anders komen we er even op terug. Daarnaast was ook de vraag van, gaat de Krim mee betalen? Of de Kogenstrand? Nou, dat is best een issue. Want we zitten elke week met die meneer aan de tafel. En hij zegt, die brug is niet van ons. Ja, wij zeggen, hij is ook niet van ons. Dat is niet getekend. Dus dit wordt een juridisch touwgetrek, denk ik. Dat ga ik hardop zeggen. Want we komen er niet echt met die meneer uit. Wel met alle andere dingen, maar niet met de kostennotenheden. Hij zegt, ik heb al veel kosten gemaakt. Die moeten ook nog betaald worden. Maar wij zijn uitgegaan van de veiligheid, wat u ook allemaal naar voren haalt, dat we zo snel mogelijk een brug neerleggen waar iedereen overheen kan. De voetganger, de auto, want dat is het grootste probleem. Daar heeft meneer van de Kogelstrand er ook over. Die voetgangers kan je regelen, zegt hij. Maar al die auto's, en dat zijn er heel veel, die gaan over diezelfde weg, over Noord en we gaan, of over Zuid. En we gaan nu ook Noord openen, dat ze aan beide kanten eroverheen kunnen. Plus het feit is dat die mensen die er langs gaan, dan heb je echt dat hij de dingen open gaat stellen. Hij wil alleen nog met de ondernemers overleggen dat iedereen voor 9 uur zijn spullen brengt. Die daar spullen brengt, want nu zijn er een paar die komen om 12 uur. Wat dan gevaarlijk is, wat u nu zegt, hè, met voetgangers. Hij geeft ons elke dag een beetje overzicht van wat er gebeurt op dat strand. Ook daar hebben wij met elkaar overleg over. Zowel ik als de meneer van de gemeente werken. Dus we proberen aan alle kanten zo snel mogelijk dat voor elkaar te krijgen. En wij denken dat die noodbrug in opdracht van de mensen die dat nu gaan doen, en u hebt een terecht antwoord van je moet meerdere offertes vragen. Of voor een brug, dat is eigenlijk wat de gemeente altijd doet. Maar omdat de tijd heel kort is en de Kogenstrand ook met deze mensen elk jaar werkt, hebben wij besloten om te zeggen, nou, wij gunnen die mensen die brug aan te leggen. Die hebben een bedrag neergelegd wat binnen die 6 ton past, met alle werkzaamheden eromheen, straat aanpassen, noem het allemaal op, plus de activiteiten die al wat gedaan zijn. Daar komen wij mee uit, denken wij gewoon. En daarnaast hebben we zeker nog een plan om met meneer van Kogenstrand om de tafel, en anders wordt het juridisch, denk ik, uit te gaan vechten. Hoe gaan we de kosten verdelen? Want ook de vorige keer heb ik al medegedeeld dat er mensen zijn die zeggen, we hebben huurderving of omzetderving, waar kunnen we die verhalen? Nou, wij zeggen, bij Kogenstrand, die heeft de brug weggehaald, die zegt bij de gemeente, want het is jullie brug. Nou ja, daar komen we weer op terug, de conclusie. Het is niet getekend. Ik denk dat het voer gaat worden voor de rechtsstaat. Maar wij hebben gezegd, we moeten de veiligheid garanderen. Vandaar die brug, vandaar die 6 ton. En pas makkelijk binnen die 6 ton. En nogmaals, ik zeg niet voor 100%. Want we zitten allemaal wel in die stikstof. Alle berekeningen, ook voor een noodbrug. Ze geven ons niet gratis, want ze zitten bovenop ons daar op de Natura 2000 gebieden. Daar heb u gelijk aan, meneer Kooijman. Maar ik denk, goed, ik ben positief ingesteld dat we het gaan halen in die tijd. Ook meneer van de Kogelsrand zegt, ja, het is wel begin van juli. Dat heb ik kans dat er mensen zijn die niet komen. Daar hebben we ook overleg over. Dat die mensen niet te dicht bij die brug komen dat wij aan het werk gaan. Maar wij gaan voorwerk verzetten. Dus we willen de hoofd al vervangen vandaag of morgen. De pilaren in het midden worden aangepast. Dat het eigenlijk alleen maar een kwestie is van schuiven. Hem eroverheen. Dat we gelijk binnen een week, bij wijze van spreken, 10 dagen erover in en kunnen rijden. Ik ga geen garantie geven voor 100%, maar ik ga er wel voor 95% dat we het voor elkaar gaan krijgen. En daarvoor hebben we de kosten op deze manier opgebouwd. En hoe we eruit moeten gaan komen, ja, dat is. Ik laat het even in het midden, want ik denk dat die juridisch verschil gaat worden. Of de Krim, oftewel Kogenstrand, zegt we trekken de beurs. Maar goed, wij gingen uit als college voor veiligheid, dat zo snel mogelijk de ziekenwagen en de brandweer over die brug kunnen rijden. En we hebben afgesproken met de Kogelstrand dat zowel ook de noordkant die nu dicht is, dat men daar straks langs kan rijden. Dat is een grote stuk waar wij voor staan.
Dank, portefeuillehouder. Mevrouw van de Wetering.
Dank u, voorzitter. Portefeuillehouder, kunt u mij het volgende nog beantwoorden? U geeft even aan, ook met de noodbrug komen we niet onder de stikstofregeling vandaan. Met de vaste brug dus ook niet. In hoeverre verwacht u daar nog uitstel van? Omdat u ook al diverse keren deze vergadering op andere dossiers heeft aangegeven dat de provincie een beetje in ons nek zit met een aantal dossiers. En daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Maar dat komt misschien op een andere termijn.
Ik ga eerst even inventariseren. Dan kunt u straks in één keer alle vragen beantwoorden. Mevrouw Visser.
Ik wil ten eerste aan de indieners mijn verontschuldigingen aanbieden dat ik niet goed gelezen heb. Ik heb alleen gedacht dat we rond dat bijna heilige woord veiligheid hetzelfde idee hadden. Ik dacht werkelijk dat het ging om de hulpdiensten. Ik had niet door dat het ging om de veiligheid van, nou ja, het klinkt een beetje lullig, maar slechts de voetgangers. Ik maak daar wel uit op dat we dus nu met de woorden van de wethouder een ton gaan uitgeven en we daarmee niet de veiligheidsdiensten uit de file van het Kogelstrand halen. Ik had net iets gezegd over tijdelijkheid. Ik ga dat niet herhalen. Ik heb ten opzichte van de portefeuillehouder een vraag. U geeft aan dat Noord open gaat als toegangsweg. Ik hoop dat dat tijdelijk is. Kunt u dat bevestigen?
We hebben dat, die gaan we inventariseren. Was uw vraag of uw betoog klaar? Want u eindigde met een punt dat ik niet zeker wist of uw vragen klaar waren. Mevrouw van der Werf was de volgende.
Dank u, voorzitter. Ja, ik had ook een vraagje over Noord en Zuid. Want ik ben er vanmiddag ook nog eventjes geweest. En ik weet niet of de portefeuillehouder bedoelt Noord en Zuid gezien vanaf het parkeerterrein dat hooggelegen ligt. Want als ik dan met mijn rug naar de Koog toe sta en dan is dit Noord en dit Zuid, als het goed is. Zuid is open, tenminste, dan moet je door de slagboom heen. En Noord, daar staat een paal. Dus ja, die zou natuurlijk weg kunnen. Maar goed, daar wil ik eigenlijk dan eventjes wat meer duidelijkheid over. Voor zover.
Er waren nog meer handen. Voor mij meneer Rutte, meneer Rand, meneer Kooijman. Meneer Rutte.
Ja, dank u, voorzitter. Mevrouw Visser refereert net aan de veiligheid en met name de hulpdiensten. Maar als inderdaad echt de veiligheid niet gegarandeerd kan worden op het strand of bij de appartementen die zich daar bevinden, dan heeft de burgemeester daar volgens mij toch echt een taak om die wel te garanderen. Dus ik zou graag willen weten van de burgemeester of de veiligheid daar in het geding is. En als die daadwerkelijk in het geding is, zou die ook Defensie kunnen bellen om hulp voor een tijdelijke brug.
Meneer Huisman, nee, meneer Rand, sorry. Ja.
Voorzitter, een aantal van mijn vragen uit de eerste termijn waren nog niet beantwoord. Onder andere, wat gebeurt er als week 28 niet gehaald wordt? Ik vind dat wel echt een hele belangrijke vraag om beantwoord te hebben hier vanavond. En daarnaast een belangrijke, is het wel toegestaan om incidentele kosten op te nemen in kapitaalslasten?
Meneer Kooijman.
Dank u wel. Misschien, ik snap nu ook de vraag van mevrouw Visser. En misschien moeten we dan ook, roept het college op om samen met de ondernemers op het strand op korte termijn de mogelijkheden voor een noodbrug voor fietsers en voetgangers te verkennen. Zodat we daar gewoon daar ook duidelijkheid over hebben, dat daar geen auto's overheen gaan. Ik ga natuurlijk niet in tegen de kosten die de wethouder heeft genoemd van een ton. Maar kijk ik naar de ondernemers, die noemen 18.000 euro. Nou, er zit nogal een verschil in. Vandaar dat wij ook vragen om samen met de ondernemers op korte termijn te kijken naar de mogelijkheden. Dat hebben we er juist expres in gezeten. Omdat er nogal een verschil zit in waarschijnlijk die ton die misschien de wethouder heeft gerekend voor autoverkeer. En de ondernemers die denken alleen voor fietsers en voetgangers. Dus vandaar dat wij oproepen om samen met de strandondernemers om te kijken naar oplossingen.
Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde even reageren op meneer Rutte. Ik bedoel niet dat ik denk dat de veiligheid op dit moment in het geding is. Ik ging alleen uit van een noodbrug die voor de hulpdiensten verbetering zou brengen ten opzichte van de huidige situatie, waarbij met name de hulpdiensten door het Kogelstrand op een, nou, volgens mij prima manier, weliswaar wellicht vertragend, geloodst worden.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Ik wilde ook helemaal niet suggereren dat mevrouw Visser stelde dat de veiligheid in het geding is, maar ik wilde wel graag van de burgemeester horen hoe hij daarvan uit zijn portefeuille naar kijkt.
Meneer Oosterhof.
Dank u, voorzitter. Ik had net de vraag gesteld van, stel dat er een noodbrug komt, kan dat, mag dat, is er overleg geweest met de grondeigenaren, kan dat, je zit in de flora fauna, die vraag staat nog open, naar mijn idee.
Er zijn een aantal vragen aan het college gesteld. Ik pak eerst de vraag aan mij. Ja, als het qua veiligheid onverantwoord zou zijn, hadden we hier en nu al een probleem. En niet met een brug of een noodbrug of met een permanente brug, meneer Rutte. Dus dan had ik nu al maatregelen moeten nemen. Dus dat is even het hele scherpe antwoord. Ik ga niet zeggen dat het optimaal is. Het is aanvaardbaar. Als portefeuillehouder ben ik wel blij dat het college een voorstel doet om zo snel mogelijk een brug te maken waar weer ambulances en politie en ook brandweer gewoon overheen kunnen. Dat is ook duidelijk. En dat kon niet met de brug die rot was. Overigens, als er wel een probleem zou zijn, dan is dat echt het probleem van de burgemeester. Maar dat is echt geen reden om Defensie te bellen. En die gaan me ook niet helpen voor zo'n situatie. Dan moet er echt een dijk doorgebroken zijn, om nog veel erger. Maar voor deze primaire strand- en economische situatie gaat Defensie Texel niet helpen. Dus als u die gedachte heeft, dan wil ik het ook even uitgesproken hebben. Portefeuille houden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, die noodbrug, net al uitgelegd, moet ook een stikstof doen. En dan zitten we met de kosten. Alleen wij hebben gekozen voor de brug. En we zijn duidelijk in overleg met alle partijen. Het probleem is namelijk dat wij zitten op particulier terrein. Hè. Het is niet ons terrein van waar we zitten. Wij moeten dus over een andermans terrein. En we zitten echt met mis op de keelbaan met die meneer van Kogelstrand. Niet negatief bedoeld. Maar hij heeft ook zijn kanten wat hij hard op wil maken. Naar ons toe om te zeggen, ja, mijn gasten en mij dit. Maar wij moeten wel met alle spullen over zijn terrein. En dat is voor de veiligheid. We hebben nu gezegd, iedereen gaat door die slagboom. Hij heeft al die kentekens van die ambulance, noem maar op, heb je gescand, je erin. Daarom hebben wij gezegd, maar dat is niet voldoende. Want in de weekend, als het heel druk is, dan zitten we vast. Daarom hebben we Noord gevraagd. Er zit een paaltje in, u hebt gelijk, dat gaat eruit. En dan komt het paaltje in of een slagboom vanuit de gemeente. Dan zijn we nog in gesprek hoe we dat gaan doen. Of die paal of een slagboom. Dan komen we er nog bij, dat heb ik nog niet meegenomen, maar een stuk parkeerterrein is vorig jaar aangelegd op kosten van de Kogelstrand. Daar claimt hij dat hij daar zijn eigen auto's mag zetten. Nou, dat gaan we mee akkoord, want het is zijn parkeerterrein, hij heeft betaald. Hij heeft het zelf geregeld, dat stukje met nieuwe stenen. Maar daarnaast wil hij ook het hele parkeerterrein, hebben we 2 jaar terug al over gehad, heb je toen ook slagbomen voor gezet. En daar zegt hij van ja, daar wil ik ook nog een stuk van hebben, want het is een stuk dat ik ook pacht. Nou, daar zijn we ook juridisch mee in gevecht. Dat we zeggen, ja, dat werkt zomaar niet. Plus, dat moet een bestemmingwijziging aangevoerd worden. Dus dat willen we nog buiten schot laten over het hele verhaal van de brug. Ons prioriteit is de brug en niet het parkeerterrein wat we nu allemaal kunnen gebruiken. Alleen, hij kan zijn eigen stukje parkeerterrein gebruiken, wat hij zelf heeft aangelegd. Daar kunnen we wel overheen rijden met de ambulance en zo. Voor als het drukker wordt, dat het wel aan beide kanten toegankelijk zijn om het strand te komen. Maar het blijft nog steeds dat we op een stuk terrein rijden wat niet van ons is, maar van hun is. Hun huur of pachten het van. Maar daarnaast zitten we wel in goede, nou, elke week een goed overleg, zowel met meneer van het Kogelstrand als de mensen op het strand. En natuurlijk, hun eisen zijn natuurlijk keihard, dat snap ik ook. Maar we moeten ook kunnen of wij kunnen mee kunnen gaan in dat hele punt. Het is niet 100% goed, laten we dat voorop stellen. Dan had ik ook nog een vraag van als u het niet haalt, wat dan? Nou, dat is een goede vraag. Dat antwoord kan ik niet 1, 2, 3 geven. Ik probeer alles uit de kast te halen.